Welkom, beste luisteraars, bij deze 11e aflevering van onze podcast Liefde tussen hemel en hel. De titel van vandaag is Meisje of vrouw in de relatie. De twee voorgaande afleveringen hebben we in dat verband al gesproken. Sonja heeft de eerste aanzet gegeven door het grotere geheel te geven van de dynamiek die er in de relatie zit. En Bart heeft dan vorige keer vooral belicht vanuit de man. En vandaag gaan we er een staartje aan maken door ook de kant van de vrouw erbij te halen. Er zijn al wel wat dingen gezegd, maar oké, het is gewoon ook om alles op een rijtje te zetten en van dit een mooi geheel te maken ook. Dus voilà. Misschien is het goed om te beginnen met te zeggen dat het kindstuk in de vrouw, dus het meisje, voor een stuk ook wel overeenkomt natuurlijk met wat dat er in de man zit. Hè. We zijn in eerste plaats gewoon mensen, en niet alleen vrouw en man, maar ook gewoon mensen die ook vanuit een programma komen en van daaruit een bepaalde perceptie hebben, bepaalde kwetsuren, angsten. En daarmee gaan we eigenlijk naar de relatie. Hè. En daar willen we dan eigenlijk aandacht voor krijgen. Dus het is wel goed om te zien dat dat ook gewoon universeel is of zo. Dat we daar in eerste instantie niet een verschil moeten inmaken, maar er is ook wel een verschil. Hè. En dat is wat we dan vandaag ook een beetje onder de aandacht brengen. Vrouwen komen uit een ander collectief en het is goed om dat te zien ook. Hè. We gaan het ook anders doen in de relatie, we gaan een andere pool pakken. Hè. Bart heeft vorige keer heel erg naar voren geschoven dat mannen heel erg verscheurd zijn, in gespletenheid zitten. Maar vrouwen hebben dat ook. Natuurlijk op een heel andere manier. Hè. Langs de ene kant is er het archetype van de moeder, de verstikkende moeder, waarin ze vastzitten. En je zou kunnen zeggen dat doordat ze daar heel erg in zitten, geraken ze in een frustratie, in uitputting, in eenzaamheid. Hè. Dus dat zijn de gevolgen daarvan. In tegenstelling tot de man gaat eigenlijk de vrouw vooral binnenshuis eigenlijk de dingen gaan ondernemen. Nu, het is wel zo dat we natuurlijk in dat zorgende wel onze kwaliteiten hebben. Dus we moeten dat ook kunnen zien. Hè. Dus het is ook niet dat dat taboe moet worden of zo, dat we niet meer mogen zorgen of niet meer mogen iets doen voor onze partner of voor onze kinderen. Maar het gaat erover dat we daarin doorschieten. Hè. Dat we daar veel te ver in gaan. En in dat geven zit eigenlijk vooral ook het verlangen van te krijgen. Hè. En dat is dan gevoel dat daar het kind zit, het meisje, de afhankelijkheid zit, dat we zo aan het kijken zijn en dat we eigenlijk vooral een angst hebben voor het tekort. Hè. We hebben waarschijnlijk ergens in ervaringen het tekort ervaren. En dan moeten we misschien die afwezige vader benoemen, maar dat wil niet zeggen dat we natuurlijk een afwezige vader letterlijk gehad hebben, maar dat het ook gewoon in ons zit, in ons collectief zit, vandaar eigenlijk in een soort van herhaling te gaan. Hè. Zonder dat we het eigenlijk nog effectief goed weten of kunnen plaatsen. Dus gevoeld, hè, dus dat is in de ene kant. En langs de andere kant is er dan eigenlijk de angst om ons in de wereld te zetten. Dat is de gespletenheid. Hè. Dus hier gaan vrouwen wel pogingen in doen om ons in die wereld te zetten. Maar heel snel komt er al een schuldgevoel of zo, of we voelen ons gewrongen tussen die twee kanten. We denken dat het hoort om vooral ook thuis te zijn en daar de dingen op te pakken. Maar je voelt dat hier de religie een beetje om de hoek komt kijken en dan zitten we in zaken als opoffering en de anderen eerst en dan wij zelf. Dus dat zit daar dus. Hè. Dus die gespletenheid, die limbo, dat is hetgene waar dat we het moeilijk doorhebben, dat maakt ons niet echt blij eigenlijk, hè, om daar eigenlijk in vast te zitten. Nu, laat ons mij nog ietsje meer over die verstikkende moeder hebben, dat een beetje meer onder de loep te nemen. Het is maar de vraag of dat we zo nodig zijn, of dat we zoveel moeten doen. Hè. We willen het graag onder controle houden, we willen alles graag houden. Hè. Nu, en we hebben daar kwaliteit in, maar het is opnieuw, hè, daardoor schieten, dat is vooral waar het probleem zit. Hè. En we willen zo graag alles onder controle hebben. En dat is opnieuw dat kind in ons, hè, en gevoel dat we daar in een soort van macht willen gaan. Hè. We maken ons groot En eigenlijk camoufleert dat een kleinheid in ons, een onzekerheid. En van daaruit willen we graag in comfort blijven. We gaan ons afleiden. En daarin geraken we dan in die automatismes terecht. We zijn dat gewoon om dat te doen. En we gaan eigenlijk ja, die uitdaging uit de weg gaan. Dat is wat er dan gebeurt. We gaan dat doen naar onze partner. Maar het is misschien ook wel goed om hier in dit kader het ook te uiten. Dat we dat ook naar onze kinderen doen, natuurlijk. Hè. Dus die lopen daar ook soms rond. Dus we geven en die geraken allemaal verstikt eigenlijk onder ons. We hebben allerlei beelden van hoe het moet zijn, hoe die kinderen moeten zijn, welke weg dat ze moeten opgaan, wat dat ze allemaal moeten krijgen. Maar daar zitten ook heel veel van onze eigen projecties. Hè. We hebben in ons ook... De dingen die we zelf gemist hebben, die gaan we dan projecteren op onze kinderen. En we hebben dan het idee dat we dat ook allemaal moeten gaan compenseren of gaan moeten doen. Maar er zitten ook stukken van weinig vertrouwen in onszelf. Als we weinig vertrouwen hebben in onszelf, dan kunnen we ook weinig vertrouwen hebben in onze kinderen. Dus we gaan daar moeten zien van ja, hoe meer dat wij komen tot onze eigen oplossingen, tot onze opties, als we daar meer... geruster in worden voor onszelf, daarin bewegingen kunnen maken voor onszelf, oké, dan wordt het anders voor onze kinderen, hè? Hoe dat we naar onze kinderen gaan kijken. Want het is zo dat we zelf voor onze vicieuze cirkels zorgen. We geven weinig autonomie aan onze kinderen, dus we creëren eigenlijk wat hulpeloze wezentjes eigenlijk, waardoor dat we ja, dat het waar wordt, hè? Dat we daar moeten zijn en dat we dat altijd maar moeten opvangen en zo. Dus die het cirkel doorbreken, als je daar natuurlijk al mee bezig bent en inziet, is niet zo evident. Maar toch hebben we daar stilaan bewegingen te maken, zodanig dat we die kinderen ja, zelfstandiger, dat die, ja, die meer hun plan leren trekken eigenlijk. Hè. Want zij hebben ook recht op hun eigen proces. Zij hebben hun eigen leven en zij gaan ook hun worstelingen hebben, zij gaan ook hun ups en downs hebben en ze hebben daar het recht toe, omdat dat ook hetgene is waardoor dat ze kunnen leren. Hè. En we weten het ook niet waar dat allemaal naartoe gaat. Hè. Het lot van onze kinderen kennen we ook niet. Dus in die zin hebben we daar minder werk van te maken en ons vooral de focus naar onszelf verplaatsen. Nu, het is misschien ook wel goed in dit verband om een keer naar onze eigen moeders te kijken, want... soms hebben we ook zo'n verstikkende moeder gehad, natuurlijk. Dat is niet altijd zo. Dus ook daar, de verstikkende moeder kan gewoon in ons wezen zitten vanuit dat collectief. Maar we kunnen ook werkelijk een verstikkende moeder gehad hebben. Oké, en wat gaan we dan doen als dochter daarvan? Dat is dan vooral dat gaan afstrijden, daarin oordelen over gaan. We vinden daarvan alles van. En we gaan vooral zeggen van, dat wil ik nooit doen. Ik ga het helemaal anders doen dan mijn moeder. En ja, dus oké, daar heb ik heel veel oordeel. Dus wat gaat er gebeuren? Dat gaat ondergronds. En net wat dat we niet willen zijn, dat gaan we worden. Hè. Dat is hoe het werkt. Dat is wat dat er dan gebeurt. En dan zitten we in die schaduwzijde. Waar Bart het vorige keer ook rond de mannen over gehad heeft. Dat is wat er dan niet mag zijn, wat veroordeeld is. En oké, en net daarom gaat het heel sluw en listig er gaan uitkomen. En dan komen wij het archetype van de heks natuurlijk, hè, die wij als vrouwen in ons hebben. En oké, wat gaan we dan doen van daaruit? Een aantal voorbeelden misschien. We kunnen in drama gaan of in een soort van hysterie gaan op sommige momenten om terug controle te krijgen. Of we gaan ons lichaam gebruiken of seksualiteit gaan gebruiken om onze slag binnen te halen. En we gaan zelf ook verstrikt geraken, bijvoorbeeld in compenseren van kopen en of eten. Of, allee. Dus daarin, dat kan allerlei vormen eigenlijk hebben. Zoveel vrouwen als dat je hebt, zoveel vormen kan dat eigenlijk gaan aannemen. Dus het is wel goed om te zien dat natuurlijk niet... Dat is een masker, dat is een bepaald beeld. En dat kan heel verschillend zijn en heel erg gecamoufleerd ook. Dus het is niet altijd zo duidelijk dat zo de heks is of die verstikkende moeder. Dat zit vaak ook in die onderste lagen. En het masker lijkt dan soms iets anders te zijn, terwijl het dat wel is. Hè? Dus voilà. Oké, dus die heks, dat lijkt gevaarlijk en gemeen. Maar we hebben daar ook van te zeggen dat daar ons vuur zit. Hè? Dat daar onze kracht zit. Dat is de levenskracht. En daarom dat het zo belangrijk is om naar die schaduw te gaan, om daar te gaan kijken, om daar eerlijk over te zijn, om daar in voeling mee te komen, zodanig dat we vooral de kwaliteit daarvan, dat we die kunnen gaan nemen, om die te gaan inzetten voor onszelf, om meer tot onze essentie te komen, om duidelijker te worden in wat wil ik nu en hoe ga ik dat in de wereld zetten. Want het is daardoor dat we ons uit die verscheurdheid ook voor een stuk kunnen gaan losmaken, omdat we daarin duidelijker worden. Want anders, ja, als we ons blijven verbergen natuurlijk achter die verstikkende moeder, dan gaat het over de goeie willen zijn of iemand willen zijn door moeder te zijn. En dan geraken we eigenlijk helemaal verdwaald. Dus dat is hetgeen wat er dan gebeurt. Dus voilà, vrouwen hebben vooral nog veel te leren wat die missie betreft. Hè. Dus leren om dichter daarbij te komen, om dan naar buiten te brengen. Want wij zijn de hoofdrolspeler in ons leven. Niet onze kinderen, niet onze partner, maar wij zelf. En ja, dus dat is de mainstream en de rest, dat komt erbij en heeft zeker zijn plek. Maar we mogen die hoofdstroom niet vergeten eigenlijk. Hè. En ja, dat is soms beangstigend natuurlijk en dat vraagt wel wat moed en onderzoek en werken en met vallen en opstaan en stapje per stapje. Maar als we meer in die balans kunnen komen en de integratie van die twee stukken, dan komt er wat meer lucht en dan komt er wat meer adem en dan kunnen we misschien ook beter gaan samenwerken met onze mannen. Komen we zelf in onze kracht en als de andere kant dat ook wat doet, dan komen we nergens. Dan kunnen we samen aan iets gaan bouwen. Voilà. Dat is een beetje wat ik vandaag wou vertellen. Dus we gaan een keer kijken wat anderen hierop willen aanvullen of reageren. Dus ik ga een keer eerst bij Job gaan horen.
Yes, inderdaad. Dankjewel, Livia. Ja, het is altijd boeiend om te horen hoe je dat uiteenzet. En tegelijkertijd is het ook echt iets van, ja, ik weet hier niet zoveel van. Ja, dus dat is echt zo van, ja, dat is gewoon echt anders. Ik kan me daar wel bij voorstellen. Ik kan luisteren naar vrouwen in mijn omgeving. Ik kan luisteren naar vrouwelijke cliënten. En tegelijkertijd ben ik zo ontzettend blij dat er bewegingen zijn, ook binnen onze praktijk en binnen onze school. Dat er echt vrouwengroepen zijn, dat vrouwen echt van elkaar kunnen leren. Dus dat is het eerste wat ik toch wel hierover wil zeggen. Omdat ik merk dat, natuurlijk als je in het werk van bewustwording van je patronen, wat is het kind in mij, dat de mensen, dat vrouwen dan wat meer zicht krijgen op van wat zijn mijn beschermingsmechanismen of wat heb ik mezelf aangeleerd als meisje om mezelf te beschermen, om mij staande te houden. En dat manieren zijn die ze gewoon niet doorhebben. Waardoor ze ook niet zo doorhebben van wat is nu het verschil tussen een meisje en een vrouw. En dat is hetgeen wat ik vooral merk, dat ze hun patronen ontdekken. Waardoor er ineens beelden komen van, dat is wat ik doe als wat is mijn meisje. Een voorbeeld daarvan is dat vrouwen vaak niet snappen waarom de dingen misgaan, merk ik, omdat ze zo hun best doen. Dat ze zeggen, ik heb zo, vooral in relatietherapie, maar ook wel op het werk of zo, dat ze echt zoiets hebben van, ik heb er toch alles aan gedaan, ik doe zo mijn best. En dat ze dan gaandeweg in het traject ineens stapje voor stapje inzicht te krijgen van, maar ik doe daar ook iets in. Ik doe er dus blijkbaar iets in waardoor het toch niet lukt. En dat is natuurlijk dat opofferende wat je dan noemt, of dat zo je best willen doen, dat daar de schaduwkant aan zit, inderdaad van het verstikken of het afstoten. Dat er soms vrouwen zijn die zeggen, ik voel me soms zo eenzaam in mijn relatie met mijn man, En ik zeg, ja, ik heb dit geprobeerd en doe dat. En ik doe toch zoveel. En dan nu, na een aantal sessies, dat ze er echt zo van verschiet. Van, ja, ik doe iets waardoor ik die blijkbaar afstoot. En het rare is ook van, ik heb dat nodig gehad. Dat was bij haar van, ja, ze ervaren een vorm van eenzaamheid in de relatie. En dat ze eigenlijk altijd heel erg bezig was om minder eenzaam te zijn. En dat ze zegt, ja, mijn meisje is eigenlijk alleen maar gewend om alleen te zijn en eenzaam te zijn. Dus op een rare manier is die continu bezig geweest om eenzaam te blijven, want dat is voor mij bekend. En dat daar zo van, oké, als ik meer wil transformeren naar de vrouw, dan heb ik iets anders uit te proberen. En soms ook gewoon wat afstand te nemen. De dingen wat meer los te laten. Dus dat is een voorbeeld wat ik dan zie. En wat ik ook wel soms hoor als ik dan wil adviseren om naar... Ja, als ik ze dan echt zo hoor dat ze worstelen met dat thema, ook over meisje of vrouw, van om naar een vrouwengroep, een workshop of iets met vrouwen te doen, dat toch snel het beeld bij is van, ja, maar dan gaan ze, dat lijkt mij niks, want dan, ja, volgens mij komen allemaal van die vrouwen bij elkaar die zo klagen en zagen over hun vrouw en daar kan ik toch niks van leren. En ik denk, ja, dat is dan ook misschien weer een beeld van hoe misschien meisjes samenkomen. Ja, meisjes niet, maar ik bedoel, hoe je als volwassen vrouwen in hun meisje samenkomen, kan dat ontstaan. Maar ik denk als vrouwen meer in hun kracht of meer met een stukje moed gaan uitzoeken van hoe hebben wij ons te ontwikkelen, dat er een hele andere vorm van samenkomst tussen vrouwen kan zijn. Dat was hetgeen wat ik wilde aanvullen.
Ja, je zou soms een vlieg willen zijn, hè, Job? Bij die vrouwenworkshops. Wij ook met de mannen ook. Ja, ik denk dat het inderdaad... Allee, je verwoordt het heel goed dat inderdaad... Het is geen koffieklets of geroddel in die workshops. Allee, het is echt wel soms heel erg schuren ook. Hè, want uiteindelijk, ze hebben spiegels voor elkaar. En het is niet altijd zo tof om te horen wat dat een andere zegt. Omdat dat raakt aan het onzin en zo. Dus het is werken. Hè. Het is werken. Maar het is wel goed om ja, die spiegels te krijgen. En natuurlijk, dat is een verdichting hè, in die workshops, dat we daar toch een beetje naartoe werken, om dat eigenlijk allemaal een beetje meer bloot te gaan liggen. En vooral om te leren eigenlijk. Hè. En wat dat je ook benoemt van... Ja, dat is eigenlijk een hele grote paradox. Hè. Dus het lijkt vreemd hè, dat die moeder dat dan net het kind is. Het lijkt zo de volwassenen, hè, de moeder. Maar dat is het juist niet. En dat is die paradox van... Ja, zo graag willen helpen, maar het is juist dat wat dat zo... Ja, ja. Dus het klinkt heel paradoxaal en dat is ook de verwarring die daarop zit eigenlijk. Hè. Ja. Oké, super, merci Job. Dan gaan we naar Sonja.
Ja, dankjewel Livia. Ja, bij mij komt er heel veel als je erover vertelt, hè. Maar misschien vind ik het wel fijn om in te zoomen op de gespletenheid die zich kan voordoen, waarin we als in het kindstuk dan zowel in de heks als in de moeder kunnen gaan zitten. Hè. Over de heks hebben we het al gehad in een andere aflevering, waarbij ik zelf heel erg herken het stuk van in drama gaan, kopen. Hè. Als ik niet tevreden ben, ga ik dingen kopen om op een of andere manier mijn interne of inwendige leegte die ik voel te verzadigen. Een vorm van misbruik met seks in de intieme relatie. Maar misschien vind ik het goed om dan even meer over de moeder te hebben en de zorg. En het doen hoort daar heel erg bij voor mij. En dat is ook wat ik thuis geleerd heb. Hè. Ik lijk daarin heel erg op mijn moeder. Ik ben daarin bijna... Ik kan in eenzelfde soort samenvallende energie gaan of zo. Op zorg dragen voor de ander, doen, bezig zijn. Waardoor ik in ieder geval de controle kan houden. En mezelf eigenlijk ook heel groot en belangrijk maak. En doorheen de jaren dat ik met het reconstructief werk aan de slag ben gegaan, ben ik meer en meer zicht beginnen krijgen op mijn eigen stuk daarvan. En nu ben ik, merk ik, heel erg aan het oefenen in dit ga ik doen en dit ga ik niet doen. En dan dat ook benoemen naar de anderen. Want wat we vaak, denk ik, doen, is dat we dat dan wel in ons hoofd allemaal kunnen bedenken, maar dat het dan nog niet uitgesproken wordt naar de ander. En ik vind dat benoemen naar de ander juist ook zo belangrijk. Hè? In mijn familie had ik onlangs ook iets met mijn broer en zussen. En ik zei, ik ga het niet doen, want ik wil niet meer de secretaresse zijn. Ik ben aan het leren om dat niet meer te doen, omdat Bart mij ooit gezegd heeft, you have to kill her. Dus ik doe dat nu. En dan kijk ik met zo'n ogen over de reacties van die anderen, want die blijven daar heel rustig bij en die zeggen ook, ik ga dat niet doen. En dan denk ik, maar huh? Dat is zo nieuw voor mij om gewoon te zeggen, oké, dat pik ik op, ik ga zorgen dat de auto van mijn vader verkocht wordt en dat ga ik doen en al de andere dingen, dat ga ik niet meer doen. En dan moet ik echt blijven ademen om niet in die leegte of in dat gat te springen. En met mijn dochter is dat juist hetzelfde. In mijn moederschap, naar haar toe. Zij woont nu sinds een paar maanden op kot. En dan moet ik ook zeggen van, oké, dat is allemaal haar ding. Zij wil daar, ze zit eigenlijk zelfs niet op kot. Ze komt ook niet meer in het weekend. Ze doet haar eigen was, haar plas, ze doet alles. Dat ik ook zeg van, oké, je moet niet zeggen, breng dat maar mee. Je moet niet zeggen, zal ik een potje voor u koken? Laat het maar gewoon los allemaal. Maar dan moet ik echt ademen. Dus ook dat ademen vind ik zo belangrijk. En dan merk ik nu dat ik gewoon ook professioneel mij veel meer kan daarmee bezighouden. Dat ik 5 dagen in de week werk heb. Veel te veel klanten, bij manier van spreken. Ik heb nooit zoveel voor mezelf aan de slag geweest als nu. Ook omdat ik juist die ruimte maak, niet alleen voor mezelf, en dus ook voor hun. En dat vind ik zo tof. Zij krijgen ruimte, of de ander krijgt ruimte. En ik creëer ook mijn ruimte waarin ik mijn ding kan doen. Ja, dat vind ik voor mij wat er het belangrijkste in is, wat je vandaag verteld hebt.
Ja, het is toch altijd om er een voorbeeld bij te halen. Het maakt het allemaal een beetje helderder eigenlijk. Hè. Maar ik hoor je vooral vertellen van, het is anders doen. Hè.
Ja.
Er is iets anders doen dan wat je meestal doet. Keuze maken ook van wat doe ik en wat doe ik niet. En dan dat benoemen. Dus dat zijn allemaal elementen die ervoor zorgen eigenlijk dat dingen helderder worden.
Ja.
Voor jezelf en voor de anderen.
Ja. Dat stukje, het besef van dat het allemaal niet zo beangstigend is als wat ik daarvan gemaakt heb met mijn perceptie en mijn beeld. Hè? Van, ze gaat dat niet kunnen of dit of dat. Nee, dat is helemaal niet. Hè? Dat gebeurt allemaal en die doet dat allemaal en die kuist en die... En dan denk ik, oké, tof, hè?
Heel tof. Ja, eindelijk. Eindelijk wat... beetje ruimte. Ja.
Ja.
Oké, merci, Sonja. Dank je wel. Ja, dan gaan we nog naar Bart.
Ja, hallo. Dank je wel, Livia en Job en Sonja, voor al jullie woorden. Ik ga het proberen heel simpel te houden. Er is één ding in verband met vrouwen, wat ik ooit gehoord heb en wat mij heel veel deugd deed. Dat is dat ik mag stoppen met te proberen van het begrijpen. Ja, dus dat ik er toch niet geraak en dat oké is en voilà. En dat ook van de andere kant, dat zij mij ook niet moeten begrijpen. Ja, dus dat gewoon is van, laat ons daar niet op leeglopen. En dat heeft mij altijd heel veel deugd gedaan. Ja. Twee, ik denk dat wat dat mannen en vrouwen gemeen hebben, dat is dat wil ik nog eens zeggen over die verstikkende moeder en die afwezige vader. Eigenlijk is dat hetzelfde, dat betekent... ongeluk is een molensteen voor kinderen. Ja? En het feit dat die moeder is eigenlijk... Wat is verstikkende moederschap? Dat is een ongelukkige moeder. wat is een afwezige vader? Dat is ook een ongelukkige vader, want die is blijkbaar ergens anders waar dat plezanter is. Ja, in perceptie dan. He, maar dat is ongeluk. He, natuurlijk, die ongelukkige moeder, die is heel erg daar. En die ongelukkige vader, die is heel erg niet daar. Maar wat dat zweegt op die kinderen, is het ongeluk. Het ongeluk. En ik denk dan dat beide seksen, dat geluk, dat is ook, he, wat we hier noemen, de lichtheid een beetje van de schaduwkant ook. Van, he, de heks, als dat heel zwaar is, ja, dan is dat ook niet plezant. Ik bedoel, die hele worsteling van mannen met hun wilde kant, oei. Ik bedoel, als dat licht wordt, en dat wordt, ja, dat wordt wild, maar ook vlinderachtig. Ik bedoel, heel licht, dan dat is de kracht tot geluk. En ik denk dat dat heel eigen zoektochten zijn. Heel eigen zoektochten. Bij mannen heeft dat heel veel te maken toch met bewegingen binnen in hun huis. En ik denk, hè, omdat ze buiten huis nogal wel wat bewegen. En ik denk, bij vrouwen heeft dat heel erg te maken met bewegingen buiten hun huis. Dat is, waar zoek ik het? Waar zoek ik die lichtheid en die kracht? En ik denk dat dat het verschil is. Hè. Maar verder zijn dat inderdaad vergelijkbare processen. En ik ben gewoon ook heel blij dat vrouwen hun plek hebben en jullie hebben om daaraan te werken. Omdat dat ook is... Ja, ik denk dat wij mannen daar niet zo heel goed in zijn. Om die vrouwen te leren, ja, weet ik veel wat, lichtheid in de heks te vinden. Allee, ik bedoel... Ja, daar ga ik niet naartoe. Ja, dat kun je alleen maar met verbrande... Hoe zeg je dat? Met verbrande vleugels. Met een vlinder, zijn vleugels raken daar verbrand. En daar gaan we niet naartoe. Maar aan de andere kant, okay, om mannen ergens bij dat rauwe, dierlijke, maar wel lichte te brengen. De kracht daarvan, ja, dat is gewoon super tof werk. Wat ik wel heel graag doe. Hè. En het is zo fijn... dat er ergens balans te voelen is. Wat is balans? Dat ieder zijn eigen ding doet en ieder voor zijn eigen dorpel keert. Dat is in elk geval wat dat helpt. Dat is de manier dat we ook elkaar kunnen helpen. Dus dank jullie wel voor alle woorden. En het was heel fijn ook om hier naar te luisteren.
Ja, merci Bart. Ja. Heel tof. Ik ben heel blij met die lichtheid die je vertelt, want dat is inderdaad... wij vrouwen hebben nogal de neiging soms om het zwaar te maken, om zorgen te maken en... Dat is inderdaad, hè. En die heks, ja, dat wordt dan ook zo een beetje, ja. Dus, ik ben heel blij met die aanvulling, omdat dat, ja, ik denk dat, en humor helpt daar ook in. En wat dat wij hier nu ook met elkaar doen, denk van, vaak lachen we ook. En het is gewoon ook, het is allemaal niet zo kommer en kwel, hè. Ook al is soms vraag het moed en is beangstigend, maar het is ook tof onderweg. En je gaat op je bek van tijd en dat is ook tof. Dat hoort er gewoon bij, ja. Oké, merci allemaal. Bedankt luisteraars. Hebben jullie commentaar of willen jullie een vraag stellen of wat dan ook, dan weten jullie ons wel te vinden. En dan zien we elkaar graag binnen een maand. Dag.
Dag, tot de volgende keer.